Welkom, vrienden. Het is goed om weer samen te komen rond het woord van God. Vandaag gaan we kijken naar het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10. En de titel van vandaag is Hoop voor deze wereld. Laten we samen lezen in Lucas. Lucas, hoofdstuk 10, vers 1 tot 21. Daarna wees de Heere nog 72 aan, en hij zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf zou komen. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat geen. Zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst. Vrede, zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijft in dat huis. Eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voortgezet en geneest de zieken die er zijn en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt, ook het stof van uw stad dat aan uw voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet het, dat het koninkrijk Gods nabij gekomen is. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as gezeten zich bekeerd hebben. Doch zal het voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Wie naar u hoort, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. En de 72 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons, in uw naam. En hij zeide tot hem, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, wees niet blij hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen. Maar wees blij dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Terzelfde tijd verblijdde hij zich door de Heilige Geest en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Zover het woord van God. De eerste 8 hoofdstukken van Lucas beschrijven het leven van Jezus, beschrijven wie dat Jezus is. En vanaf hoofdstuk 9 en 10 leren we het volgende. Als Jezus werkelijk de Zoon is van God, als Jezus werkelijk God is, Wat betekent dit voor ons leven? En we leren uit deze hoofdstukken dat het gevolg is dat we allemaal discipelen zijn van Jezus. We zijn discipelen met verschillende taken. En een van die taken die we vandaag gaan toelichten is dat we boodschappers zijn. Wij hebben allemaal een boodschap. Een boodschap van hoop. En iedere discipel zou deze boodschap verder moeten brengen. Vandaag zien we hoe Jezus ons uitstuurt als discipel met een boodschap. En op welke manier? We gaan het bekijken in 3 puntjes. Eerste punt is de missie, de taak. Punt 2 is de boodschap. En punt 3 is de motivatie. Kijken we naar het eerste punt, de missie. In het eerste vers van Lucas hoofdstuk 10 staat er geschreven: daarna wees de Heere nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit. Om dit te begrijpen, moeten jullie beseffen dat er voorafgaand aan deze passage nog iets is gebeurd. En wat is er gebeurd? In Lucas hoofdstuk 9 zien we dat Jezus de 12 apostelen uitstuurt. De 12 apostelen, de toekomstige leiders van de kerk. En ze kregen 3 taken. Ze moesten de boodschap prediken. Ze moesten demonen verjagen. En ze moesten mensen genezen. Deze 3 taken zijn taken, zijn dingen die Jezus deed. En nu vraagt hij dat ook aan zijn apostelen, aan de 12 apostelen, om het te doen. Die 3 taken, boodschap preken, verjagen van demonen en mensen genezen, betekenen het volgende. Prediken van de boodschap is mensen vertellen over de waarheid. Mensen vertellen over Jezus. Mensen vertellen over God. Als ze demonen moesten verjagen, bedoelt Jezus daarmee. Oké, ja, dit betekent dat zij mensen moesten vrijmaken van hun verslavingen, van hun zonde, van de kwade geesten die bij hen waren. Ze moesten mensen psychologisch helpen. Ze moesten mentaal helpen. Ze moesten ze bevrijden. En dan een 3e taak, genees mensen. Dat betekent dat ze moesten zorgen voor mensen. Ze moesten fysiek zorgen voor mensen. Ze moesten praktische zorg geven en ondersteuning geven. Nu, als we dit lezen, dan denken we, oké, dit is allemaal goed. Dit is een opdracht die Jezus geeft aan de apostelen, aan de leiders van de kerk. En dit zou ons doen denken dat, oké, inderdaad, ja. Laat de leiders het vandaag doen allemaal. Laat de mensen die in de dienst staan van de kerk zelf, laat zij dit allemaal doen. Maar dan lezen we dit hier in hoofdstuk 10. Daarna wees de Heere nog 72 aan en zond hen uit 2 aan 2 voor zich. Wat we hier leren is dat niet alleen de apostelen deze opdracht kregen van Jezus, maar ook alle anderen. Jullie vragen je ook af van, ja oké, waarom 72? Dit moet toch een speciale betekenis hebben. Wel, mensen die het Oude Testament kennen, weten dat het getal 72 gaat. Dat is het aantal van alle naties die in der tijd gekend waren. De verschillende landen, kunnen we zeggen. Nu, wat we hieruit leren, in ieder geval, is het volgende. Dat niet enkel de leiders en verantwoordelijke groepen zijn om te dienen, om deze missie vooruit te brengen. Nee, iedereen die betrokken is, iedereen die nauw is aan Jezus, wordt uitgestuurd met een missie, met deze taken. Preek de boodschap, verjaag demonen en genees mensen. Wat is een discipel nu eigenlijk? Om verder te gaan, moet je goed beseffen dat een discipel is iemand die bij God is. Iemand die geroepen is bij God. Iemand die vrij is. Iemand die genezen is door God. Iemand die gezegend is door God. Iemand die aangeraakt is. En iemand die verbonden is in Jezus. Dit is een discipel. En waarom brengt God ons bij hem? Waarom zegent God ons? God zegent ons. God brengt ons bij hem, zodat ook wij zelf een zegen mogen zijn voor anderen. Zodat wij anderen bij hem mogen brengen. Zodat wij genezingen mogen doen. En zodat wij demonen mogen wegjagen. God trekt ons heel dicht bij hem, om ons dan heel ver weg uit te sturen naar anderen. Het is zelfs zo. Iedere keer wanneer dat wij bij God komen, worden wij er allemaal persoonlijk aan herinnerd hoe het vroeger was. Maar nu eerst, voordat we verder gaan, ik heb wel een paar voorbeelden voor jullie. Voorbeelden ook uit het Oude Testament, van hoe dat God omgaat met zijn mensen, met zijn dienaars, met discipelen. Abraham. God kwam tot Abraham en God zegende Abraham. God zei tegen Abraham, ik zegen jou. En nu is het aan jou om anderen te zegenen. We kunnen kijken naar het voorbeeld van Mozes. Mozes kwam God tegen. God als in de vorm van een brandende struik. En God zei tegen Mozes, ik ben het. Ik ben het die ben. Ik ben de God. Hij bent bij mij nu. Ga nu naar Farao. Ik zend je uit. En de laatste voorbeeld is van Jesaja. God geneest Jesaja. Om hem dan verder te gaan gebruiken. Om het volk toe te spreken. Om het boodschap van God verder te brengen. Wij allen. Als wij bij God komen, dan worden wij er persoonlijk aan herinnerd hoe het vroeger was. Je had de leegte in je leven. Je miste iets. Je voelde je verloren. Je was eenzaam. Je voelde je zwak. Je was op zoek naar de zin en de reden van het leven. Je was op zoek naar waardering en erkenning. Je was op zoek naar jouw identiteit. Je was op zoek naar liefde. Je leefde voor jezelf. Je moest op jezelf overleven. Je had steun nodig. Je had kracht nodig. Je had bemoediging nodig. En je was op zoek naar vertrouwen. En iedere keer je bij God komt, word je eraan herinnerd. Hé, luister. Ik ben degene die jou het leven gaf. In mij en bij mij ben jij compleet. Kom tot mij, ik roep jou, want ik heb jou lief. Ik neem jouw leven, ik neem jouw lasten, ik neem je zorgen. Ga nu heen en leef voor anderen nu. Breng anderen tot mij. Efeziërs 1 leert ons dat wij Gods werk zijn. Wij zijn gemaakt om goede dingen te doen. En iedereen is uniek. Zo graag het meegeven aan jullie. Jullie allemaal. Jullie zijn uniek. Jullie hebben goede ervaringen die jullie maken. Maar jullie hebben ook allemaal slechte ervaringen. We hebben een verschillende cultuur. We hebben een verschillende leeftijd. We hebben een verschillende afkomst. Onze omgeving en situatie van vandaag. Of onze omgeving en situatie van vroeger. Al deze dingen zorgen ervoor dat wij allemaal op een bepaalde manier gevormd zijn. Al deze dingen zorgen ervoor dat wij zijn vandaag de persoon dat we nu zijn. En omdat wij allemaal verschillende dingen hebben meegemaakt, zowel de goede dingen als de slechte dingen in ons leven, zorgt er dus voor dat we uniek zijn, maar zorgt er ook voor dat wij allemaal, dat jullie allemaal, bepaalde mensen begrijpen. Het zorgt ervoor dat bepaalde mensen jullie begrijpen. Het zorgt ervoor dat jullie met bepaalde mensen een band of een klik kunnen krijgen. Er zijn in deze wereld bepaalde mensen die enkel door jullie persoonlijk aangeraakt kunnen worden. Waarbij dat God door jullie werkt en waarbij dat God zich aan hen toont door jullie. We zijn uniek. We zijn verschillend. En daarom zijn we allemaal in staat om verschillende mensen aan te raken. Om verschillende mensen bij God te brengen. Besef daarom dat jullie Gods werk zijn. Jullie leven is Gods werk. Jullie zijn uniek. En besef dat jullie mensen kunnen aanraken die niet aangeraakt kunnen worden door anderen. Dit is over missie. Jullie allemaal, wij allemaal, hebben een missie. Niet enkel de leiders, niet enkel de verantwoordelijken, niet enkel de diakenen. Jullie allemaal, iedereen heeft deze missie. Waar dat je ook bent en wie dat je ook bent. Laten we kijken naar het tweede punt. De boodschap. Lucas 10, vers 9. Zeg tot hen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Vers 16. Wie naar u hoort, hoort naar mij. Iedere discipel heeft een missie. Ieder discipel heeft verschillende taken. En één van deze taken is een boodschapper zijn. Het probleem vandaag is het volgende. Vele mensen die zijn van mening dat iedereen mag geloven wat ze willen. Je mag geloven wat je wilt. Je mag gelijk hebben welke religie dat je wilt. Maar je mag niet anderen overtuigen van wat je gelooft. Het is oké om christen te zijn. Zolang dat je anderen niet zult overtuigen om mee te gaan. Mensen die zo'n mening hebben bedoelen eigenlijk het volgende. Jullie christenen, jullie mogen geloven wat jullie willen, maar wat jullie geloven is niet de waarheid. Daarom mogen jullie het niet aan anderen verder doorgeven. Want mijn visie, mijn geloof of mijn ongeloof is wel de waarheid. Nu, de enige reden waarom dat je mensen wel van iets mag overtuigen, is wanneer dat het gaat om de waarheid. En op zich hebben ze wel gelijk. Je mag mensen overtuigen van iets, zolang dat het de waarheid is. Je mag mensen dus niet overtuigen van valse dingen, van leugens, van fabeltjes. Weet jullie wat de oorspronkelijke betekenis is van het evangelie? De meesten weten dat evangelie betekent goed nieuws. Maar oorspronkelijk, het nieuws, met het nieuws werd het volgende bedoeld. Het nieuws, is een gebeurtenis dat waar gebeurd is. En deze gebeurtenis heeft invloed op iedereen. Het is een verkondiging van iets. Het is een verkondiging van iets wat is gebeurd en dat invloed zal hebben op iedereen. Dat is evangelie. En het evangelie waar wij over hebben, het nieuws, de waarheid, de boodschap die wij hebben, is het leven van Jezus. De dood van Jezus. We hebben het over Jezus die de Zoon is van God. Jezus die God is. En dit is de waarheid. En we kregen ook te zien wat Jezus bedoelt, wat Jezus zijn boodschap is. Jezus zegt ook zelf van, ik ben God. Ik zag Satan vallen uit de hemel. Zie, ik heb u macht gegeven. Als Jezus Satan zag vallen uit de hemel, dan betekent dat Jezus er was voordat de wereld er was. Jezus bedoelt in deze passage verder dat hij werkelijk God is. En als Jezus echt God is, dan is zijn leven en dood evangelie. Dan is dat het goede nieuws. Het is belangrijk nieuws. En het heeft zeker invloed op iedereen. Want kijk, God, hij die jou het leven gaf, kwam hier om te leven. Zodanig dat wij hem zouden kennen. Hij kwam om te sterven, zodat wij terug door hem bij God kunnen zijn. Wat jouw situatie nu ook is. Wat jouw situatie was. Wat jouw zorgen zijn. Wat jouw leegte is. Wat jouw hart is. Jouw hart wordt vervuld wanneer dat je terug bij God komt. En het maakt helemaal niet uit wie dat je bent. Wat dat je doet. Of wat dat je gedaan hebt. God komt en zegt jou, ik hou van jou, want ik ben degene die jou het leven gaf. Kom terug tot mij. We kunnen het voorbeeld nemen van een geneesmiddel. Stel dat we op dit moment meteen een geneesmiddel vinden tegen kanker. Of een geneesmiddel tegen corona. Iets wat dat het meteen geneest, meteen doet verdwijnen. Als je zoiets had, zou jij dat dan enkel voor jezelf houden? Zou jij dat enkel houden voor je vrienden of familie? Als Jezus echt God is, als dit echt de waarheid is, en als Jezus echt gekomen was om te sterven voor jou, voor iedereen ook, dan is het nieuws dat je helemaal niet voor jezelf mag houden. Je mag het ook niet enkel voor je vrienden en familie houden. Dit nieuws is belangrijk. Dit is zodanig belangrijk dat iedereen het moet horen. En dat is de boodschap die we hebben. Het is waarheid. Jezus is God. Jezus is gekomen voor jou. Jezus is gekomen om jou terug bij God te brengen. Dit is onze boodschap die we hebben. Oké, wij als christenen zijn overtuigd van deze waarheid. Maar er is nog altijd een probleem. Er zijn mensen die deze boodschap geloven. Er zijn nog mensen die deze boodschap niet geloven. Er is dus nog altijd een discussie of dat deze boodschap nu waarheid is. Mensen proberen elkaar te overtuigen met argumenten, met discussies en met bewijzen. En dan komen wij bij het derde punt, dat is motivatie. Jezus weet heel goed dat deze discussie bestaat. En toont ons dat de waarheid brengen niet alleen een kwestie is van argumenten en bewijzen. Als je de waarheid brengt, dan moet je rekening houden in de eerste plaats wat jouw motivatie is. Waarom breng je deze boodschap nu? Dus Jezus beseft dat er een discussie is van is dit waar of is dit niet waar? Maar in plaats van zich te richten op hoe kunnen we bewijzen dat dit de boodschap, dat dit de waarheid is dat wij hebben, gaat Jezus eerder van, luister, als je de waarheid wil brengen, kijk naar jouw motivatie. In vers 17 zeggen de discipelen het volgende. Heer, we zijn zo blij, want ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. Jezus antwoordt: wees niet blij hierover dat geesten zich aan jullie onderwerpen, maar wees blij dat jullie namen staan opgetekend in de hemelen. Als je dit de eerste keer leest, dan heb je dit niet meteen door wat er gaande is. Maar dus, wat er gebeurd is, het volgende. De discipelen die werden uitgestuurd door Jezus om genezingen te doen, om demonen uit te jagen, om de boodschap te brengen. En als ze terugkomen, dan zijn ze heel blij. Blij dat zij degene zijn die die boze geesten wegdoen. Ze zijn blij dat boze geesten zich onderwerpen aan hen. Maar je hoort niet dat ze blij zijn dat er mensen genezen zijn. Je hoort bijvoorbeeld ook niet dat ze blij zijn dat mensen terug vrede vinden. Dat mensen herstel krijgen. Dat mensen genezing hebben. Of dat mensen gezegend worden. Jezus vertelt dit met de bedoeling om te tonen dat jouw motivatie, waarom je iets zegt, rechtstreeks invloed heeft op de boodschap die je brengt. Als jouw motivatie slecht is, dan wordt dit zichtbaar door jou en dan wordt de boodschap slecht. Mensen zullen dichtklappen en mensen zullen je boodschap niet aannemen. Dus jouw boodschap zal geen waarde hebben. Maar als jouw motivatie goed is, dan worden de oren van de mensen geopend. Dan worden de harten van de mensen geopend. En dat zal ervoor zorgen dat ze de boodschap aannemen. Dat zal ervoor zorgen dat ze de boodschap aannemen en dat het tot hen doordringt. Vandaag wordt de wereld kapot gemaakt door discussies waarbij dat mensen de verkeerde motivatie hebben. Verkeerde motivatie, zoals trots, macht, erkenning. Zie eens wie ik ben. Zie eens wat ik weet. Kijk wat ik doe. Kijk welke talenten ik heb. Kijk hoe goed ik ben. Kijk hoe mooi ik ben. Kijk hoe demonen zich voor mij neerbuigen. Waarom breng je deze boodschap naar mensen? Het probleem hier is dat jij blijdschap hebt voor jezelf. Jouw motivatie is je trots. Het gaat om jezelf. En dat is helemaal verkeerd. Daarom vertelt Jezus: wees niet hierover blij dat demonen zich aan jullie... dat ze zich aan jullie onderwerpen. Maar wees blij dat jullie namen opgetekend staan in de hemelen. Jezus bedoelt hiermee: wees blij omdat God jou aanvaard heeft. Dit is goede motivatie. En op dit moment beseffen wij dat we uit onszelf nooit goed genoeg zullen zijn of dat we nooit genoeg waardig zijn. God heeft ons geroepen en heeft ons aanvaard. En dat verandert ons. Wij worden dankbaar, we zijn nederig, we hebben vertrouwen, we hebben liefde, we hebben bekommernis en we hebben zorg voor iedereen op onze weg. Omdat jij al bij God hoort, heb je meer niet nodig. Je hangt dus ook niet meer af van wat anderen denken over jou. Als jij de juiste motivatie hebt, gebeurt het volgende. Wanneer dat mensen jou geloven of niet geloven, jij blijft bekommerd zijn om hun leven. Je neemt mensen het helemaal niet kwalijk. Je wordt niet boos en je wordt niet ontgoocheld als ze niet willen luisteren naar jou. Maar als ze niet luisteren naar jou, heb je daarentegen wel een heel diep verdriet. Verdriet omdat je weet dat zij hoop missen, die ze zomaar kunnen krijgen. Je hebt verdriet omdat ze geluk en zegeningen missen. Je hebt verdriet omdat ze liefde en aanvaarding missen. De juiste motivatie hebben zorgt er ook voor dat jij beseft dat mensen die dat je tegenkomt, dat kunnen zeker mensen zijn die beter zijn dan jou. Het kunnen mensen zijn die een betere moraal hebben dan jou. Het zijn mensen met een betere houding. Mensen kunnen slimmer zijn dan jou. Mensen kunnen een beter gedrag hebben dan jou. Mensen kunnen een beter karakter hebben dan jou. Je beseft dat. Want God aanvaardt ons, aanvaardt jou, aanvaardt iedereen. Niet omwille van wie dat we zijn of wat dat we gedaan hebben. Maar gewoon omdat Hij ons lief heeft. Daarom, wanneer dat jullie de waarheid brengen, de boodschap brengen naar mensen, stel jezelf de vraag: waarom breng ik deze boodschap? Waarom wil ik deze boodschap brengen? Wat is mijn motivatie? De juiste motivatie is dankbaarheid en liefde naar God. Dank wel, God. Dank wel, God, voor wat u heeft gedaan. Dank wel dat u mij heeft bij u gebracht. Dank wel dat u ons bij u heeft gebracht. Heb liefde naar God. Maar heb ook liefde naar anderen. En op dat moment, als je motivatie in liefde is, dan verlang jij naar zegen. Je verlangt naar zegen in het leven van anderen. Je verlangt naar herstel in het leven van anderen. Je verlangt naar herstel in harten van mensen. Je verlangt naar herstel in gezinnen, herstel in families. Je verlangt naar vrede. Want uiteindelijk, wij hebben alles al. Wij hebben genoeg met God. Wij hebben niets tekort. En we zouden niet anders willen dan dat anderen ook deze vrede krijgen. Een praktische uitwerking. Wat ik jullie aanraad is het volgende. Neem de komende dagen, de komende weken tijd om door dit hoofdstuk te gaan, Lucas 11. Lees het, want hierin staan heel veel praktische tips en voorbeelden over hoe dat we anderen tot God moeten brengen. Een paar voorbeelden neem ik hier aan voor jullie. Dat is vers 9. En als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voortgezet, genees de zieken die er zijn, en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Eet wat u wordt voortgezet, betekent, doe mee met hun gebruiken, pas je aan die mensen aan. Zorg ervoor dat die mensen zich op hun gemak voelen bij jou. Dat is het eerste wat dat Jezus meegeeft. Eet wat u wordt voortgezet. Pas je aan die mensen aan. Genees zieken. Dus ook hier. Maak mensen vrij. Bid voor hen. Zegen hen. Zorg mentaal voor hen. Sta hen bij. Ondersteun hen. Zorg fysiek voor hen. Bouw een goede band op met hen. En als derde, zeg hen dat het koninkrijk van God nabij is. Geef hen deze boodschap van hoop, deze boodschap van waarheid. Vertel hen het goede nieuws, dat in Jezus, dat zij bij God horen. Jezus vertelt ook in vers 3, ik zend u als een lam tussen de wolven. Wees moedig. Wees zacht. Laten we vriendelijk zijn. Laten we nooit kwaad worden. Wij hebben een herder. Jullie hebben een herder. Maar zij hebben geen herder. En dat is droevig voor hen. We zijn als een lam tussen de wolven. Ze mogen ons pijn doen. Ze mogen ons kwetsen. Want wij weten uiteindelijk dat onze herder voor ons blijft zorgen, wat er ook gebeurt. Ook al begrijpen we niet hoe het gebeurt, we weten dat hij er is voor ons. Daarom gaan we ook zelf mensen niet kwetsen. We gaan mensen niet pijn doen. We gaan mensen niet vervloeken. Helemaal niet. Jouw houding, jouw gedrag en jouw leven toont aan anderen wie dat jouw herder is. Als jij goed leven hebt, als jij goed bent, als jij zacht bent, als jij moedig bent, als jij vol liefde bent, dan toon jij dat God goed is. Dat jouw herder vol liefde is. Dat jouw herder voor je zorgt. En als je lam bent tussen de wolven, dan zou jij hen aanraken. Door jouw goede motivatie. Door jouw daden. Door hetgeen wat hij vertelt. En door je eigen leven. Wij moeten allen diepe, diepe liefde hebben voor anderen. Ook al willen ze ons niet geloven. Want wij zijn al aanvaard door God. Wij zouden voor anderen moeten leven, zodat zij leven hebben. Want wij hebben al het leven gekregen. Wij hebben meer niet nodig. We hebben helemaal niets meer te verliezen. Maar besef ook dat wij ons leven niet echt moeten geven in plaats van hen. Ik geef jullie het voorbeeld van Mozes. Kort voorbeeld. Toen de Israëlieten gezondigd hadden tegen God en God hen wou verlaten, smeekte Mozes aan God om hen te bewaren. God, God, ik vraag je om dit volk te bewaren. Schrap mijn naam uit jouw boek. Straf mij in de plaats van hen, want ik heb zoveel liefde voor hen. Ik verkies om mijn leven te geven, zodat zij mogen verder leven met u. Dit is de soort liefde die wij moeten hebben voor mensen rondom ons. Voor mensen die God nog niet hebben. Alleen is het dus niet nodig dat wij ons eigen leven schrappen. In die zin, want Jezus heeft al zijn leven gegeven. Voor hen en voor ons. Jezus was de ultieme Mozes. Jezus is de sleutel voor ons allemaal. Hij draagt onze fouten. Hij verdedigt ons. Hij rechtvaardigt ons. Hij maakt ons vrij. En door hem horen we terug bij God. We hebben daarom niets meer te verliezen. We hebben niets meer te verliezen als we mensen bij God willen brengen. Conclusie. De missie. Iedereen die God kent, is geroepen om naar buiten te gaan. Om in de missie te gaan. De boodschap. Jezus is God. En deze waarheid mogen we niet voor onszelf houden. We moeten het brengen naar iedereen. En als laatste, de motivatie. Enkel met de juiste motivatie zal jouw boodschap mensen raken. We horen allemaal bij God. En dit geeft ons liefde, bekommernis, zorg en verdriet voor mensen rondom ons die nog niet bij God zijn. Je kan bij God zijn, iedereen, door gewoon te zeggen, dank u. Dank u, Jezus, voor uw offer. Ga heen, zorg voor mensen rondom jou. Zegen hen, genees hen, bid voor hen. Ga met hen op weg. Heb een band met die mensen. Vertel hen het goede nieuws. En doe dit uit dankbaarheid en uit liefde. Laten we samen afsluiten in dankbaarheid. Vader, onze God, onze herder. We zijn u dankbaar, echt in de eerste plaats, dat u zich heeft kenbaar gemaakt aan ons. Dank u wel dat u ons heeft geroepen. Dank u wel dat u ons hart heeft geopend. En dank u wel dat we bij u horen. Dank u wel dat onze namen in de hemelen staan geschreven. Vader, we bidden echt voor de mensen rondom ons. De mensen die op onze weg komen, die u nog niet hebben, Vader. We bidden echt voor hen, dat zij aangeraakt mogen worden. Dat hun harten geopend mogen worden. En dat u ons gebruikt om hen bij u te brengen, Vader. Vader, we bidden echt dat zij vrede mogen ontvangen. We bidden echt dat ze herstel mogen krijgen in uw naam, Vader. We bidden voor de mensen rondom ons, Vader. Zijn er zoveel die u nog niet kennen? Zijn er zoveel die de waarheid niet aanvaarden, Vader? Daarom, Vader, we bidden voor hen. We bidden ook voor ons allemaal, voor onze broeders, onze zusters, allemaal, dat wij allemaal ook de juiste motivatie mogen hebben. Wanneer dat wij het woord tot anderen brengen. Ik vraag ook dat u alle broeders en zusters bijstaat in hun missie, Vader. Dat zij mensen mogen genezen. Dat ze de boodschap mogen brengen. Dat ze liefde mogen hebben. Dat we allemaal liefde mogen hebben voor anderen, Vader. Dat dit onze motivatie is. Dank u wel, Vader. Amen.